Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen. Maandagavond is er voor de laatste keer catechisatie voor de 13+. Dinsdagmorgen de paaswijding van de vrouwenvereniging. Donderdagmiddag is het contactmiddag voor dorpsgenoten en gemeenteleden. En op Goede Vrijdag hebben we een dienst om 7:30 en die hoop ik zelf te leiden. De opbrengst voor de, van de biddagcollecte is €2.883,61. In de voorkerk liggen inschrijflijsten klaar voor de DZV Paasactie. U kan zich daar nog voor opgeven om te helpen. We hebben nog chauffeurs nodig en ook kinderen en jeugd om te bezorgen. En dat gebeurt op Goede Vrijdag van 10:00 tot 12:00. En in de voorkerk liggen ook nog folders van Open Doors voor degenen die geïnteresseerd zijn. Laten we met elkaar de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 78. Psalm 78, vers 6 en 10. Het gaat over de bevrijding uit Egypte en de wonderen die de Heere toen gedaan heeft. En het gaat vanavond over: geef ons heden ons dagelijks brood. En daarom zingen we die versen die daar over het brood gaan. Kan God ons in de woestijn te eten geven? Ja, dat kan de Heere. Psalm 78, vers 6 en vers 10. We doen vanavond met elkaar belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen we van Psalm 33 het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Psalm 33 vers 10, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We willen elkaar en onszelf aan de Heere opdragen voordat we de Bijbel gaan lezen. En we willen ook voorbeden doen. Drie gemeenteleden die aan het einde van hun leven gekomen zijn. Menselijkerwijs hier aan deze kant van het leven. En één waarvan die de dood ook echt in de ogen gekeken heeft, maar gelukkig weer beter mag gaan. Allereerst mevrouw van der Bos. Ze is gevallen en ze heeft haar heup gebroken en kan niet meer geopereerd worden en verblijft momenteel in het hospice Natrine in Rozenburg. We willen haar opdragen. Het gaat mentaal nog erg goed met haar, maar het lichaam, ja, ze kan niet meer lopen vanwege de heup. En dat komt ook niet meer goed. Ook de heer Mostert is deze week met ernstige benauwdheid opgenomen in het Maastad ziekenhuis. Gelukkig mag de behandeling aanslaan en is de verwachting dat hij na het weekend weer naar huis mag. Maar het was heel spannend. En ook mevrouw Luijendijk is momenteel stervende. Het gaat naar haar lichaam. Haar lichaam houdt er nu helaas helemaal mee op. En we willen haar ook aan de Heere toevertrouwen en aan zijn genadetroon opdragen. Laten we samen bidden, gemeente. Heere onze God, U die heel ons leven kent, die ons kent vanaf het eerste uur, vanaf het moment dat wij in de moederschoot ontvangen zijn tot aan het einde van ons leven. Uw naam roepen wij vanavond aan. Uw naam roepen wij aan, Heere, omdat wij ons hier in dit bedehuis bewust zijn dat wij niet alleen kunnen leven van brood, maar dat we het nodig hebben om te leven van ieder woord wat uit uw mond uitgaat. Heer, daar worden we aan herinnerd als we de Bijbel open zien liggen. In het bijzonder ook vanavond. Als we gaan nadenken over het gebed wat u, Heere Jezus, ons geleerd heeft. Geef ons heden, geef ons vandaag ons dagelijks brood. Wij zijn elke dag van het leven van u afhankelijk. En van wat u aan ons geeft. En dan bent u toch de God die zegt, ik geef mild en overvloedig. Wat je maar nodig hebt, kom het maar vragen. En ik zal het geven zonder verwijt. En daarom bidden we u, Heere, u die zelf gezegd heeft, als je de Vader vraagt om een brood, geeft hij geen steen. Daarom vragen we u vanavond om uw Heilige Geest. Uw Heilige Geest hebben we nodig om te kunnen luisteren, om te kunnen preken, om het te kunnen begrijpen, om het te kunnen geloven en om als we hier weer weggaan met dat woord ook aan de slag gaan in ons leven. Al die dingen komen van uw Heilige Geest en Heer Jezus, geeft u ons uw Heilige Geest, stuurt u hem erop uit vanavond om ons in de rijkdom van uw woord in te leiden. Om te zien dat u alles wil geven wat ons lichaam nodig heeft en wat onze ziel nodig heeft. En dan bidden we in het bijzonder, Heere, voor de drie namen die genoemd zijn. Die nu aan het, waarvan er in ieder geval twee zusters aan het einde van hun leven gekomen zijn. En die dat zelf ook heel bewust zijn. En dan weten we niet hoeveel dagen we nog zullen krijgen of hoeveel uren. Maar dan weten we wel, Heere, dat we in die laatste uren ook nog steeds afhankelijk zijn van u. En dan bidden we u, Heere, om de genade, dat ze de handen mogen openen voor uw genade. Dat ze dat mogen ontvangen in de avond van het leven. Als het kaarsje begint uit te gaan. Dat bidden we u voor zuster Luijendijk, met wie amper meer contact te maken valt. Heren, we stonden verwonderd dat ze na haar heupoperatie weer thuis mocht komen. En dat was ook haar wens, om weer thuis te zijn en nu ook thuis te sterven. In het huis wat voorheen zelfs van haar ouders was en waar zoveel herinneringen liggen voor haar. Maar Heere, maakt u haar hart ook op dit stervensuur bereid om naar het eeuwige huis te gaan, naar het vaderhuis te gaan. Geef dat ze op uw belofte mag vertrouwen, Heere Jezus. Dat u haar voor bent gegaan om een plaats te bereiden en haar op die plaats te brengen. We bidden ook voor mevrouw van der Bos in het hospice in Rozenburg. Die ook beseft, ik kom niet meer in mijn eigen huis terug. Maar die wel mag beseffen dat dit niet haar laatste huis is, maar dat ze naar het eeuwige huis mag gaan. Wat u beloofd hebt, Heer Jezus, om haar te brengen. Ja, Heere, want u zegt het zelf, mijn Vader heeft lief degene die mij lief hebben. Ja, Heere, en we bidden u dan dat ze van die belofte in haar hart overtuigd mag zijn en dat het dan ook eenvoudig mag zijn om het leven ook nu weer aan u uit handen te geven. En zo, als het moment daar is dat u haar roept tot uw heerlijkheid in te gaan. Heere, we zeggen dank met Henk en Henny Mostert. Dat deze week waar een moment ook gevreesd is voor Henk zijn leven. Dat u hem weer de behandeling gezorgd heeft. Dat hij aansloeg. En dat het nu een stuk beter met hem mag gaan. En dat hij waarschijnlijk maandag weer naar huis mag komen. Maar Heere, geef dat moment van de dood in de ogen zien een heilzaam moment mag zijn. Om zichzelf aan u over te geven. En te beseffen dat elk uur wat we ontvangen genadetijd is. Tijd om u te zoeken. En waarin u zich ook wil laten vinden. Heer, zo dragen we ze op aan uw genadetroon. En dit zijn de namen van hen van wie we het weten. Maar er zullen er ook zijn die worstelen met de gedachte aan de dood. En zich zo moeilijk over kunnen geven. En we bidden u ook daar voor uw aanwezigheid en uw genade. Dat we het mogen beseffen, het geheim van Psalm 81, wat we misschien al wel als kind geleerd hebben. Dat als we de mond bij u open doen, dat u hem zeker zal vullen. Dat wie u aanroept in de nood uw gunst oneindig groot vindt. Heren, we denken ook en bidden ook voor het volk van Israël. In de tijd dat ze nu het Purimfeest vieren. De overwinning die u gaf op Haman, de Agagiet. En Heren, we zien in onze tijd de geest van Haman, de geest van Amalek nog springlevend in die terroristische organisatie die maar één letter verschilt van Haman. Die uit is op geweld, op onderdrukking en op vernietiging. Heren, verlos uw volk van de Hamas. Verlos de gijzelaars van degene die ze in gijzeling houden en geeft u bevrijding. Verlost u ook het Palestijnse volk van de onderdrukking die ze van hun eigen leiders en de hersenspoeling die ze van hun eigen leiders krijgen. Heer Jezus, openbaart u uzelf aan alle partijen en geeft u daar dat het toch wat voor ons onmogelijk lijkt, dat er daar vrede zal zijn. En u belooft het, dat er vrede zal zijn. Heer Jezus, komt u spoedig terug om een einde te maken aan alle geweld en alle haat in deze wereld. Aan alles wat in deze wereld zo kapot is. Heer Jezus, u bent de Heelmeester. U bent degene die alles weer zal herstellen. Wij verwachten u. Komt u spoedig. Heren, zo dragen we onszelf op. Zo dragen we elkaar op. En zo dragen we deze wereld op. Geef dat we vanavond u mogen ontmoeten, Heer Jezus. In het onderwijs vanuit het woord. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. In het Nieuwe Testament, Johannes 6. Johannes 6 vanaf vers 22. Tot en met vers 59. De Heer Jezus heeft de dag ervoor een grote menigte gevoed. Met 5 broden en 2 vissen. En de dag erna komt de schare de menigte opnieuw bij hem. Want dit willen ze nog wel een keer meemaken. En daar heeft de Heer Jezus wat over te zeggen. Johannes 6 vanaf vers 22. De volgende dag, de schare die aan de andere zijde van de zee stond, zag dat daar geen ander scheepje was dan dat ene waar zijn discipelen ingegaan waren en dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Maar er kwamen andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats waar ze het brood gegeten hadden, als de Heere gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus daar niet was en ook zijn discipelen niet, zo gingen ze ook in de schepen en kwamen in Capernaum en zochten Jezus. En als ze hem gevonden hadden, over de zee, zeiden ze tot hem: Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus antwoordde hen en zei: voorwaar zeg ik u. Jullie zoeken mij niet omdat jullie tekenen gezien hebben, maar omdat jullie van de broden gegeten hebben en verzadigd zijn. Werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des Mensen u geven zal. Want deze heeft God de Vader verzegeld. Ze zeiden dan tot hem: wat zullen wij doen, opdat we de werken van God mogen werken? En Jezus antwoordde en zei tot hen: dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tot hem: wat teken doet u dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tot hen: voorwaar, zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en die de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tot hem: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins honger hebben. En die in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij ook gezien hebt en u gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van degene die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hen opwek op de laatste, op de jongste dag. En dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven heeft. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. De Joden dan mopperden, murmureerden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En zij zeiden: is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan: ik ben uit de hemel neergedaald? En Jezus antwoordde dan en zei tot hen: mopper niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En het is geschreven in de profeten, en ze zullen alle van God geleerd zijn. En ieder dan die van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, omdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, dat is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan streden onder elkaar en zeiden: hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Jezus zei tot hen: voorwaar zeg ik jullie, tenzij dat jullie het vlees van de Zoon des Mensen eten en zijn bloed drinken, zo hebben jullie geen leven in jullie zelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Zoals mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, hij zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Maar wie dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Tot zover de schriftlezing. U wordt in de gelegenheid gesteld om de Here te dienen met uw gaven. We hebben 3 collectes. De eerste is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede voor het onderhoud. En de collecte bij de uitgang is een bijdrage in de energiekosten. En bij de uitgang vindt u ook een zending- en evangelisatiekist waar u nu uw gaven kan geven. En wij gaan met elkaar zingen van Psalm 81, de versen 8, 9, 11 en 12. Psalm 81, vers 8, 9, 11 en 12. Na de preek zingen we van het gebed des Heren, het vijfde vers. Geef heden ons dagelijks brood. De berijming van de vierde bede zingen we na de preek. Zondag 50 van de catechismus is aan de orde en daar wordt gevraagd: wat is de vierde bede? En het antwoord luidt: geef ons heden ons dagelijks brood. Dat betekent: wil ons met alle noodruft, dat wil zeggen alles wat we nodig hebben om te leven, wil ons met alle noodruft van het lichaam verzorgen, omdat wij daardoor erkennen dat u de enige oorsprong van al het goede bent. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gave, zonder uw zegen ons gedijen. Zonder Gods zegen hebben we er niks aan, wil dat zeggen. En dat wij daarom ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen zullen stellen. Tot zover zondag 50. Het thema is: geef ons heden ons dagelijks brood. Dit gebed leert ons in de eerste plaats dat we dagelijks afhankelijk zijn. Ten tweede dat God dagelijks wil voorzien. En ten derde dat we het brood des levens nodig hebben. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat gebed leert ons dat we dagelijks afhankelijk zijn. Dat God dagelijks wil voorzien. En dat wij het brood van het leven nodig hebben. Dus allereerst dat we dagelijks afhankelijk zijn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hebt u er wel eens bij stilgestaan dat wij vanaf het begin van ons leven een van de meest hulpbehoevende schepselen zijn? Want hoe lang houdt een pasgeboren babytje het uit zonder moeder of vader? Een week? Een dag? Een paar uur? Er zijn heel wat dieren waar dat anders bij is. Er zijn dieren die gelijk na de geboorte zonder hun ouders op eigen benen staan en het zelf maar moeten zien te rooien. Niet alle dieren, maar wel veel. Het is trouwens heel apart. Juist kleinere dieren, insecten, kunnen bijvoorbeeld direct na hun geboorte zelfstandig leven. Terwijl wij, veel complexere en een veel grotere soort, de eerste jaren van ons leven absoluut niet zonder ouders kunnen. Dit staat trouwens haaks op de evolutietheorie. Die stelt juist dat de verder ontwikkelde diersoorten, nou, daarin wordt gezegd, ja, zoogdieren die zijn veel verder ontwikkeld dan insecten, die zouden veel beter volgens die theorie in staat moeten zijn om voor zichzelf te zorgen en zelf te overleven. Maar jongens en meisjes, een kikkervisje kan, als die uit zijn eitje gekropen is, prima voor zichzelf zorgen. Die heeft geen vader en moeder nodig, die zou die nooit weten wie er was. Maar wij, we hebben misschien wel 20 jaar van ons leven onze vader en moeder nodig. Voordat we echt op eigen benen kunnen staan. Dat is heel apart, hè? Hoe komt dat? Zo heeft de Heere ons gemaakt. De Heere heeft ons gemaakt als schepsels die hulp nodig hebben. En dat was al voor de zondeval zo. Toen waren wij al afhankelijke schepsels. Toen ontvingen we van God de levensadem. De adem van God blaast hij in Adam zijn neus. En hij geeft de mensen voedsel om in leven te blijven. Hij zegt: je mag van alle bomen eten. En hij geeft de mens een doel in het leven. Vervul de aarde. Onderwerp de aarde, heers over haar. Dat is een heel groot contrast met onze schepper. Onze schepper is van niemand afhankelijk. We hoeven de Heere geen eten te brengen. Hij heeft onze bescherming niet nodig. Niemand hoeft voor hem op te komen. Niemand hoeft voor hem te zorgen. Dat noem je zelfgenoegzaam. De Heere heeft aan zichzelf genoeg. Heeft niemand nodig. God is schepper, onafhankelijk, zelfgenoegzaam. Wij zijn schepsels, afhankelijk en hulpbehoevend. Precies het tegenovergestelde. En dat was dus voor de zondeval, in de Hof van Eden al zo. Wij zijn niet zelfgenoegzaam, wij zijn ook niet zelfvoorzienend. Ja, we worden wel opgevoed tot zelfstandige mensen en we horen er steeds meer van in allerlei politieke discussies en maatschappelijke discussies. Ja, we moeten meer zelfvoorzienend zijn. Nou, bijbels gezien kan je op dat idee wel wat aanmerken. De Bijbel leert ons, je moet niet zelfvoorzienig zijn, je moet zelfvoorzienend zijn. Maar je moet juist leren dat er iemand anders in onze behoeften voorziet. En dat zonder zijn zegen we aan al die dingen die we doen, we daar niet echt gelukkig van kunnen worden. We moeten blijven leren dat God elke dag voorziet. Want we zijn afhankelijke schepsels. Daarom heeft de Heer het zo bedacht dat wij in een gezin geboren worden. Want om te overleven hebben we allemaal onze moeder nodig. Waarom zitten we hier vandaag? Omdat we een moeder hadden. Die voor ons zorgde vanaf het begin van ons leven. Of als je geen moeder had, of die moeder is misschien wel in het kraambed overleden, was er iemand anders die voor je zorgde. Dat is de reden dat we hier zijn. En ik zeg helemaal geen nieuwe dingen natuurlijk vanavond. Iedereen weet dat, maar ik noem het gewoon maar een keer hardop, zodat we heel bewust zijn, wij zijn afhankelijke wezens, afhankelijke mensen, die dagelijks zorg nodig hebben. Want jongens en meisjes, ik weet niet hoe jullie moeder dat gedaan heeft. Was het bij jullie zo, dat als je dorst had als babytje, dat je moeder zei, nou ga maar naar de schuur, daar heb ik een voorraad van 2 jaar moedermelk ingekocht. Dan moet je met precies de juiste hoeveelheid warm water, op de juiste temperatuur mengen. Dus je kan je gewoon altijd naartoe. Er is genoeg. Nee, zo ging dat niet. Voor elke voeding is dat babytje weer afhankelijk van zijn moeder of van zijn vader. Zo heeft de Heere ons gemaakt. En in hoe wij geschapen zijn, wil de Heere ons leren, jullie zijn niet zelfgenoegzaam, jullie hebben iemand anders nodig. Jullie zijn niet voor zelfvoorzienend, jullie hebben iemand anders nodig die in jullie dagelijkse behoeften voorziet. En dat is waar de Heer Jezus ons ook aan herinnert in de 4e bede. Geef ons heden ons dagelijks brood. Als we dat bidden, dan erkennen we eigenlijk Hemelse Vader. Ik weet, ik ben me bewust, ik kan geen dag voor mezelf zorgen. Dat is wat. Als je dat eigenlijk zegt. Heb je dat in de gaten als je het onze Vader bidt? Heere, ik kan helemaal niet voor mezelf zorgen. Er is nogal wat om dat te zeggen. Heel veel mensen die willen dat niet zeggen. Die zeggen, ja, ik wil juist voor mezelf zorgen. Ik wil niet afhankelijk zijn van de zorg van een ander. Dat zijn ook belangrijke argumenten die je hoort in de hele euthanasiediscussie. Dat mensen zeggen, ja, als ik oud word, wil ik niet afhankelijk worden van anderen. Hoewel we o zo afhankelijk zijn, toch willen we er niet aan. En kan dat een levenslange worsteling zijn? Maar is het juist niet bevrijdend om te herkennen, Heere, ik kan niet zonder u. Is dat niet ook de plek waar de Heere ons vandaag wil hebben? Heere, ik kan mezelf het leven niet geven, ik kan mijn leven niet onderhouden, ik kan mezelf niet redden. Misschien is het wel zo dat de Heere jou daar wil brengen vanavond. Op die plek, omdat je het vergeten bent. Omdat je dacht, van zoveel dingen, daar kan ik zelf wel. Daar red ik zelf prima. Ik kan op eigen benen staan. En je doet allerlei manieren, wil je dat ook aan anderen laten zien. Ik kan wel voor mezelf zorgen hoor. Hou er maar mee op. Want de Heere wil juist dat je gaat leren zeggen, Heere, ik kan niks zonder u. Want wat gebeurt er vanavond met u, wat gebeurt er met jou als alles wat je van de Heere ontvangen hebt, als dat vanavond weg zou vallen? Wat hou je dan over? Zeg je dan, ja, dan red ik het zelf wel. gaat je leven dan door zoals altijd? Of kom je er dan ineens achter hoeveel je eigenlijk aan de Heere te danken hebt? En dat er heel veel is waarvan je jezelf hebt wijsgemaakt, ja, dat heb ik zelf verdiend. Dat heb ik zelf geregeld. Dat heb ik zelf bereikt. Maar dat blijkt ineens niet zo te zijn. Als alles wat we van de Heere krijgen zou wegvallen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Heer Jezus wil ons met die vierde bede brengen op de plaats waar we belijden. Vader, wij zijn elke dag opnieuw zelfs in zoiets. Ik zou bijna willen zeggen doodeenvoudig zoals dagelijks brood. Volkomen afhankelijk van uw zorg. Zonder u kunnen we niets doen. Heb je dat al eens tegen de Heere gezegd? Ik kan niet zonder u. Zonder u heb ik letterlijk geen leven. Ja, natuurlijk, heel veel mensen leven zonder God en dat lijkt nog best te gaan ook. Redden ze daadwerkelijk zonder God? Nee, het is Gods genade die hun het leven schenkt. Die hun leven onderhoudt, die het doet regenen en de zon schijnen. Nou, we hebben het allebei gezien vandaag. Op zowel Godvrezende mensen als goddeloze mensen. Paulus zegt in Athene tegen de mensen die God niet kennen, je bent het je niet bewust, maar het is de schepper van hemel en de aarde, in wie wij leven, in wie wij bewegen, van wie we de levensadem in de neus hebben. In hem bestaan wij. En daarom zijn we volkomen afhankelijk van hem, alleen jullie beseffen dat nog niet. En je erkent dat nog niet, dat is je nood. En ook als gelovigen moeten we zeggen, ja, we kunnen ook zo leven alsof we God voor heel veel dingen niet nodig hebben. Geef ons heden ons dagelijks brood, dat te bidden herinnert ons dat we elke dag tot in het kleinste afhankelijk zijn van God. En nogmaals, dat is niet pas na de zondeval gebeurd. Ook in de Hof van Eden was het God die Adam en Eva het voedsel gaf. En trek in eten, ja, dat hadden ze toen ook al. Ik denk dat de slang precies gekomen is bij Eva toen ze wel zin had in wat lekkers. Wat anders geworden is na de zondeval, is dat de mens soms niet meer in staat is om die trekken, om de honger te stillen. Want al het voedsel was in de hof gewoon voorhanden. Je liep naar een willekeurige boom en er hing een vrucht aan die je kon eten. Ja, het is eigenlijk wel apart dat we juist op punt van voedsel gevallen zijn. God zei, je kan laten zien dat je als schepsel volkomen van mij afhankelijk bent door van alle bomen te eten, behalve van die ene. Dus ook voor de schepping zei God, ik ben de God die je voedt, die je het eten geeft, je hoeft bij mij helemaal geen honger te hebben. Maar in plaats dat we daarop vertrouwden, zeiden we, ja Heere, ik zorg liever voor mijn eigen eten. Ik bepaal liever mijn eigen menu. En ik kies nou juist voor dat ene waarvan God zegt, dat is niet voor jou. En veel mensen zeggen nog precies hetzelfde. Ook in de kerk. Dat is de grote strijd die onder de evangelieverkondiging gevoerd wordt. De oproep klinkt, bekeer je. Erken het toch. Heere, ik wil niet langer voor mezelf leven. Ik kan niet langer leven met de leugen van de autonomie. Dat ik prima voor mezelf kan zorgen. En dat ik mijn eigen levenspad wel uit kan stippelen. Bekering is in zekere zin stoppen met te zeggen, ja, ik regel het zelf allemaal wel. Bekering is dat je echt lid bidden, Heere, geef ons heden ons dagelijks brood. Elke dag ben ik afhankelijk van u. Dat is de eerste gedachte. Dit gebed leert ons onze afhankelijkheid van de Heere. Het gebed leert ons in de tweede plaats dat God dagelijks voorziet. De vierde bede, daarin zien we dat we ook buiten het paradijs leven. Maar voedsel wordt na de zondeval ineens een probleem. Dat zit in de vloek van Genesis 3. Op 3 manieren gebeurt er iets met het eten. De aardbodem wordt vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, zegt de Heere. En dan staat er iets bij en dat doet gelijk herinneren aan onze vader. Al de dagen van uw leven. Elke dag zwoegen voor je eten. De vanzelfsprekendheid van al het voedsel wat voorhanden was in de hof, die is weg. Dat is een onderdeel van de vloek. En een ander onderdeel van die vloek is: van het gewas van het veld zult u eten. Het is niet meer in hoofdzaak de vruchten waarvan de mens eet, waar ze niks voor hoefden te doen, maar het gewas van het veld waar ze ineens hard moesten voor moesten gaan werken. En dan is er nog een derde aspect van die vloek, en dat opnieuw gaat het over eten. De Heere zegt: in het zweet van uw aanschijn zult u brood eten. Met andere woorden, je moet er keihard voor werken. En de meesten van ons zijn ons helemaal niet meer bewust van die vloek, want je gaat naar de supermarkt en je koopt een doosje aardbeien. En als het vak leeg is, dan zeg je: nou, dat was een slecht inkoopbeleid van die supermarktmanager. We beseffen veel te weinig dat achter dat bakje aardbeien een heel proces vooraf gaat. Van enorm veel werk. Voordat wij die ene aardbei kunnen eten. Voordat wij dat pak melk kunnen drinken. Uit dat pak melk kunnen drinken. En hetzelfde geldt voor kaas en vlees en brood en noem het allemaal maar op. In de moeite waarmee het voedsel geproduceerd wordt, klinkt een echo van de vloek. Besef je niet zo goed als je in de supermarkt rondloopt, maar het is wel zo. En die vloek die wordt wel gevoeld door de mensen die in dat proces voorafgaand aan de supermarkt werken. In de agrarische sector, nou, daar hoef je zeker in deze tijd met iemand maar te praten. En je weet, ja, dat is inderdaad, er ligt een vloek op dat eten. En op het produceren daarvan. Het is niet vanzelfsprekend dat je een pak Optimaal in de koelkast hebt staan. Die vloek van Genesis 3, die geldt voor alle mensen. Waar je ook komt, in elk land, elke cultuur, hoe primitief de stam ook is, eten doen ze. Dat moet, dat zit in ons DNA dat we eten nodig hebben. Dus de vloek raakt ook iedereen. Eten is een teken van onze continue afhankelijkheid, universeel, dat geldt van elk mens. Maar ook een teken van Gods vaderlijke voorzienigheid. Dat hij ons via de aarde nog zoveel eten geeft. Hongerprobleem is niet het probleem van de aarde, dat de aarde te weinig eten opbrengt. Nee, we kunnen in Nederland vele malen meer voedsel produceren dan dat we met elkaar op kunnen. Honger is een probleem dat ontstaat door mensen. Door mensen die niet delen. Doordat wij hebberige mensen zijn geworden. En zelfs uit de honger proberen mensen hun winst te halen. Ik luisterde deze week naar een podcast over de honger in Gaza. Terwijl daar vrachtwagens vol met eten gebracht worden. Maar niemand wat voor hoeft te betalen. Het wordt er naartoe gebracht. Maar ja, het wordt weer in beslag genomen door Hamas. En die verkopen het voor woekerprijzen op de markt. En dan nog is er weer honger. Honger is een menselijk probleem. Veroorzaakt door de mens. De vierde bede maakt ons bewust dat we buiten het paradijs leven en afhankelijk zijn van Gods vaderlijke zorg. En de Vader wil het ons geven, want de Heer Jezus leert het ons bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. En hij zegt in de bergrede er ook nog iets bij, juist als het gaat over gebedsverhoring, die zegt hij, ja, als je de Vader nou vraagt om een brood, geeft hij je dan een steen? Nee. Hij zegt, de Heere wil voorzien. Dus bid er maar om. Je gebed is een gebed naar Gods wil. Als je vraagt, Heere, geef me vandaag ook weer wat ik nodig heb. En daarom zijn we het aan hem verschuldigd om het volste vertrouwen te hebben dat hij voorziet in alle nood. Maar we zijn zo hardnekkig. Ik wil God zegt, ik wil in alles voorzien. En het enige wat je hoeft te doen is je mond open te doen en te vertrouwen dat ik het zal geven. Dat is wat de Heere ons wil leren, elke dag opnieuw. Hij heeft het ook aan het volk Israël geleerd. Heel bewust heeft hij ze dat geleerd in de woestijn. Israël, bevrijd uit Egypte, is door de Rode Zee gevoerd. Het hele leger van Egypte is verdronken. De lijken die liggen, bij wijze van spreken, daar nog in Exodus 14 en 15 op het strand. Maar in Exodus 16 zeggen ze al, och, waren we maar door de hand van de Heere in Egypte gestorven. Toen zaten we bij de vleespotten. Toen aten we brood tot verzadiging aan toe. Maar nou zijn we in deze woestijn. Waarom? Om hier te sterven. Kun je je voorstellen, na alles wat de Heere gedaan heeft en al die plagen daar in Egypte, dat het volk zo de Heere wantrouwt in zijn dagelijkse voorzienigheid? Wat doet de Heere? Zegt, oké, ik geef jullie in mijn genade elke avond kwartels en manna in de ochtend. De Heere laat ze daar in de woestijn al zien. Ik wil elke dag dagelijks voor je zorgen. Ik geef je niet één hele grote voorraadschuur voor een jaar. Nee, ik wil je dagelijks terugzien om dat eten te verzamelen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dagelijks, wat zijn we dat verleerd. Want het is zo normaal dat onze koelkast vol staat. En als die niet vol is, dan maken we hem wel weer vol. De meesten van ons hoeven zich geen zorgen te maken of er morgen wel brood op tafel staat. Maar wat is dat een gave van de Heere om dankbaar voor te zijn? En wat is die gave dat de Heere ons geeft, dat we elke dag brood eten, ook een reden voor ons om solidair te zijn? Dat bidden we toch eigenlijk ook. Er staat niet, geef mij heden mijn dagelijks brood. Nee, geef het aan ons. We bidden het ook voor anderen, niet alleen voor onszelf. En dat vraagt van ons natuurlijk ook iets. Dat wij, als we de nood van anderen zien, dat we daarin hulpbehoevend zijn. Want wij weten of dat we daarin hulpvaardig zijn. Want we zijn net zo hulpbehoevend als die ander. En dat brood waarvoor wij werken, mogen we ook weer uitdelen aan anderen. Dus er ligt ook een roeping in dit gebed. Een roeping om niet alleen voor je eigen brood te leven, maar om het ook uit te delen. De derde gedachte, dit gebed leert ons dat we het brood des levens nodig hebben. Zelfs in de basisbehoeften van de mens, brood is aandacht in het evangelie. Het evangelie zegt iemand die in God gelooft, dat is iemand die dagelijks voor zijn brood bidt. En die zegt, Heere, dit brood wat op mijn bord ligt, dat heb ik uit uw hand ontvangen en daarom wil ik u ervoor danken. Dat mag ik nooit als vanzelfsprekend zien. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ik heb het dagelijks nodig. Je kan je helemaal vol eten, jongeren. Maar toch kan je 's avonds weer trek hebben en in de keuken rondkijken en op zoek zijn naar wat lekkers. Honger, trek, dat is iets heel vluchtigs. Dat heb je na een dag zo weer. Je kan je zo vol gegeten hebben dat je denkt, nou, ik heb nou voor een week genoeg gegeten. Nou niet, morgen heb je echt weer zin in iets. Wat je ook eet, er is niets wat je kan eten waardoor je werkelijk verzadigd wordt. En dat is ook iets, hè, wat het evangelie ons leert. Want hoe redeneert een mens zonder God? Laat ons eten, laat ons drinken en vrolijk zijn, want vandaag leven we en morgen sterven we. De mens zonder God die leeft in een soort zinloze kringloop, die zoekt zijn geluk in eten en drinken. En die leeft alsof die gemaakt is voor eten en drinken. Die gaat van weekend naar weekend, van feestje naar feestje, van maaltijd naar maaltijd. Maar de Bijbel zegt, let op, de mens is niet gemaakt om te eten, de mens is gemaakt om de wil van God te doen. En En om het koninkrijk van God allereerst te zoeken en de rest geeft de Heere er gratis bij. Dat komt in een heel bijzonder gedeelte in de Bijbel ook naar voren en we hebben daarvan gelezen. Waar de Heere Jezus ingaat op de neiging van mensen om alleen maar voor brood te leven. Johannes 6, langste hoofdstuk in de Bijbel. In dat hoofdstuk lees je eerst dat de Heer Jezus een grote mensenmassa, 5000 mensen te eten geeft, 5000 man, dus met vrouw en kinderen erbij, dan zit je zo op 20, 25.000 man. En Jezus stuurt in de avond zijn discipelen naar de overkant van het meer, die mensen die hebben gegeten, die gaan weer naar huis. Maar Jezus die gaat zelf niet mee naar de overkant van het meer. En de mensen die zien dat, het zijn alleen de discipelen die in het scheepje gaan. En dan wordt in de nacht die zee heel onstuimig en de Heer Jezus die gaat, die loopt over die storm naar zijn discipelen toe en zo komen ze toch samen aan de overkant, hoewel de Heer Jezus aanvankelijk niet mee was gegaan. En de volgende dag komen mensen op dezelfde plaats als waar ze gevoed waren, want ze denken daar is de Heer Jezus nog. En ja, willen ze eigenlijk nog wel een keer zo'n wonder zien? Maar dan komen ze hem niet tegen. Ze snappen er niks van. En ze zien wel daar in de verte bij Capernaum dat scheepje waar de discipelen ingegaan zijn. En daar zijn verder geen andere scheepjes. Dus de Heer Jezus is ook niet met een ander schip naar de overkant gegaan. Maar ze besluiten om er toch maar heen te gaan vanuit Tiberias. En dan komen ze de Heer Jezus in Capernaum tegen. En dan denken ze, hoe kan dat? Hoe zijn daar nou gekomen? Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? De Heer Jezus weet wat er achter die vraag zit. Hij zegt, jullie zoeken mij omdat je van de broden gegeten hebt en omdat je verzadigd bent. En je hebt vandaag weer honger. En je wilt nog wel een keer meemaken. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt in vers 26. Als hij zegt, jullie zoeken mij niet omdat jullie tekenen gezien hebben, maar omdat jullie van de broden gegeten hebben. En dat woord wat daar staat bij die tekenen gezien hebben, dat wil zeggen die tekenen doorzien hebben. Jullie zijn niet gekomen omdat jullie dat teken doorzien hebben en snappen waar dat teken op wijst. Je zag gewoon het wonder als een bijzondere gebeurtenis, maar niet de betekenis. Maar dat teken van die wonderbare spijziging, dat wijst ergens op. Jullie begrijpen het niet, maar laat me dat jullie uitleggen. Er schuilt namelijk iets dieper achter. Ik heb jullie gisteren het brood gegeven als een teken dat ik degene ben die jullie het leven geeft. Brood geeft even leven, net zoals Israël in de woestijn het manna kreeg. Elke dag opnieuw hadden ze het nodig, behalve op de Sabbat. Dan hoefden ze het niet te gaan verzamelen. Maar dat brood heb je elke dag weer nodig. En er komt een dag dat je leven eindigt. En dan heb je niks meer aan brood. Of welk voedsel dan ook. En daarom zegt hij, maar jullie moeten nou leren om niet te werken voor voedsel wat vergaat. Maar voedsel wat blijft. Jullie zijn gekomen omdat je best nog eens wat te eten wil krijgen. Maar dat eten, dat bederft. Ga op zoek naar ander voedsel. Naar voedsel waardoor je het eeuwige leven krijgt. En zegt hij, hier is hij. Die je dat eeuwige leven geeft. De Vader heeft hem verzegeld. Dat wil zeggen, de Vader heeft hem zelf aangewezen gisteren. Met die wonderbare spijziging. Bij wie je moet zijn. Jezus gaf je te eten. Dus bij hem moet je zijn. Ook voor het eeuwige leven. Geloof in hem die de Vader gezonden heeft. Vertrouw jezelf toe aan Jezus Christus, de Zoon des mensen die het eeuwige leven geeft, want hij is het brood des levens. God die dagelijks het eten op je bord geeft, is dezelfde Vader die zijn Zoon geeft voor het eeuwige leven. Die zijn Zoon aan u, aan jou geeft voor het eeuwige leven. Geloof je dat? Zie je wat daar in Johannes 6 gebeurt? De Heere neemt de basisbehoefte van de mens, brood. En hij zegt bij die basisbehoefte, daar zit een sticker op. Een sticker met de letters THT, tenminste houdbaar tot. En dan komt de datum. En daar doen we allemaal ons best voor, maar we weten allemaal dat bederft een keer. En toch werken we ervoor. En als mensen honger hebben, dan doen ze er alles voor om dat te krijgen. Voor bederfelijk voedsel. Jezus zegt, je hebt ander brood nodig. En bij ons is het precies hetzelfde als die mensen daar aan het meer van Galilea. De les is precies hetzelfde. Je hebt om te leven niet alleen brood nodig. Je hebt om eeuwig te leven het brood des levens nodig. Je hebt het eeuwige leven nodig en je krijgt hem door het brood des levens tot je te nemen. Jezus Christus. Ik ben het levende brood, zegt hij, die uit de hemel is neergedaald. Telkens weer opnieuw, als een refrein klinkt dat terug in dat hoofdstuk. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neerdaalt om het eeuwige leven te geven. Om je straks op te wekken op de jongste dag. Jezus zelf is het brood. Hij geeft zichzelf. Zijn lichaam aan het kruis. Gemeente, er ligt brood voor ons klaar. Brood met een hoofdletter. Brood om dagelijks van te leven. Brood dat de hemelse Vader ons geeft. Heb je er al van gegeten? Wij vouwen onze handen voor we gaan eten. We danken de Heere voor het eten dat Hij ons geeft. En wie van u zegt, als we daarna amen gezegd hebben, wie van u zegt dan tegen zijn vrouw, ja, deze boterham met kaas, is die echt voor mij bedoeld? Of zou die voor een ander zijn? Niemand, toch? Je dankt ervoor en daarna eet je het op. Nou zegt Jezus in Johannes 6, ik heb een teken gegeven. God de Vader geeft je het brood. Het brood des levens. Neem je nou het ene brood wel aan? Wat op je bord ligt? Waar een houdbaarheidsdatum op zit? En neem je het brood des levens niet aan? Neem je je boterham wel aan en Jezus niet? Zou dat dwaas zijn? Terwijl Jezus veel beter brood is. Brood wat niet vergaat. Brood wat je niet maar tijdelijk leven geeft, maar eeuwig leven geeft. Je ontvangt wel met dankbaarheid het ene en het andere wijs je af. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het levende brood wordt ons aangeboden. De Vader geeft het ons. Wij mogen het ontvangen om dagelijks mee gevoed te worden. Ja, gevoed te worden tot het eeuwige leven. Heb je van dat brood al gegeten? Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, wij loven en prijzen uw grote naam, dat u een Vader bent die in alles voorziet. Dat u vanaf de zondeval brood geeft aan een ieder die daarom vraagt. We hebben er ook van gezongen dat uw machtige arm de vrome beschermt, zodat geen hongersnood ze zal doen omkomen. En heren, we hebben vanavond ook de diepere laag ervan gehoord. Dat u niet alleen brood geeft voor het lichaam, maar ook brood voor de ziel. Brood voor het eeuwige leven. Dat u zelf bent, Heer Jezus. Brood. Het is iets waar we elke dag weer behoefte aan hebben. Maar als we van u gegeten hebben, dan zullen we in eeuwigheid geen honger meer hebben. Wat een groot wonder is het, Heere, dat u zichzelf zo laat noemen, het brood des levens. En wat een wonderlijk teken daar in Johannes 6. Iedereen heeft van dat brood gegeten. En wat zijn wij als mensen eigenlijk dwaas? We eten wel vanzelfsprekend van het brood wat u geeft, maar het brood met een hoofdletter, dat is zo vaak met zoveel twijfels en mitsen en maren omgeven. Of het wel voor ons is, of we het aan mogen nemen. Terwijl het net hetzelfde is als met het normale brood, daar mogen we voor danken. Ja, daar vraagt u van, om u voor te danken en het met dankzegging aan te nemen. En zo danken wij u, Heer Jezus, dat u zichzelf gegeven heeft. Uw lichaam aan het kruis, wat wordt uitgetekend in het brood en in de wijn, die we hier als uw gemeente ook geregeld mogen eten. Als een teken van het aannemen van de Heer Jezus. Heere, geef dat er niemand vandaan gaat zonder van dat levende brood te eten. Ja, en dat we erdoor gevoed worden tot in eeuwigheid. Heere, en zo gaan we de nieuwe week in, de stille week, voor Goede Vrijdag. Waarin we met onze gedachten bepaald worden bij u, Heer Jezus. Die zichzelf gaf, die neergedaald is naar de wereld. Om de wereld voorgoed het nodige eten te geven. Het brood des levens wat het leven geeft. Mogen we daar zo naartoe leven om u en uw lijden te gedenken. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Onze slotzang is Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag, want hij overlaat ons dag aan dag. Psalm 68, vers 10. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Say it.